onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 77, daarvan het negende vers. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. Het negende vers van de 77ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen het tiende vers van Psalm 119. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt uit het tiende vers van de 119e psalm, na voorlezing van de wet des Heeren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 31. We noemden u Exodus 14, vanaf het 8e tot en met het 31ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde, doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee. Al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op, en zie, de Egyptenaars togen achter hen, en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot hun heren, en zij zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan u lieden doen zal. Want de Egyptenaar, die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor u lieden strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij nog tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind, die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in, achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken, dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolks zag op het leger der Egyptenaars. En hij verschrikte het leger der Egyptenaars. En hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden van de zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee, en de wateren waren een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israëls aan dien dag uit de hand der Egyptenaars, en Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had, en het volk vreesde den Heere en geloofde in den Heere en aan Mozes zijn knecht.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 28 en 29 van Exodus 14. Exodus 14, de versen 28 en 29, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Daar bleef niet één van hen overig. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee. En de wateren waren hen een muur tot hun rechter en tot hun linkerhand. In de voorbeden gedenken wij broeder J. Molenaar en Trude van Beest, die in het Clara ziekenhuis liggen, broeder A. Kooijman, die in de afgelopen week in het Clara ziekenhuis moest worden opgenomen, de broeders B.T. Boy en H. Kraaienveld van de Koedood, die in het Icasia ziekenhuis liggen. In de dankzegging gedenken wij Jeroen Kleinjan en zuster den Hollander Koudstaal, die uit het ziekenhuis naar huis mochten terugkeren. Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, het is in de weg van uw goddelijke en aanbiddelijke voorzienigheid dat wij aan de morgen van deze dag, uw dag, aan deze plaats bijeen vergaderd mogen zijn. U kent alle gedachten en gevoelens die daarbij in de harten zullen omgaan. Want in de achterliggende tijd hebt gij alles zo willen leiden dat wij losgemaakt werden van Werkendam en overgebogen werden naar Barendrecht. Gij hebt duidelijk willen spreken. En nu mogen wij vandaag in het midden van deze gemeente voorgaan, waarbij zo gij het leven zult dragen en sparen, te zijner tijd bevestigd zullen mogen worden. Wilt gij alles in dat opzicht wel maken, ook met vrouw en kinderen, als we ergens lang gestaan hebben, gearbeid hebben, zijn daar toch banden gekomen. Maar als gij roept en losmaakt, wil dan ook daarin gedenken dat we te zijner tijd als gezin hier een eigen plaats zouden mogen innemen. Maar geef bovenal dat de arbeid die zo gij het geeft hier verricht zal mogen worden, gesteld mag worden tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk dan ook deze gemeente met haar kerkenraad in de tussenliggende tijd, dat we inderdaad op uw tijd aan deze gemeente verbonden mogen worden om hier de herdenstaf te mogen opnemen. Wil goed en nabij zijn nu wij deze dag hier uw woord mogen verkondigen. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Wanneer gij de kracht, de lust en de gezondheid nog geeft om dat te mogen doen. We denken aan de eigen kerken. Meerderen werden opgeroepen om voor u te verschijnen, die hier op deze aarde uw woord hebben mogen verkondigen. En ook buiten de eigen kerken vernemen wij er telkens van, hoe toch dienstknechten broos en vergankelijk zijn. Ook een ernstige ziekte onder de leden kunnen hebben. Wilt gij dan daarin gedenken en sterken, en geef het ons maar in te leven, dat uw goedheid hemelhoog is voor mensenkinderen die van zichzelf o zoveel kwaad bedrijven, wier mond zoveel zondige dingen kan uitspreken. Want het is toch de beleving van uw ware knechten dat zij een vuile bron van wanbedrijven met zich om blijven dragen. De gedachten zijn vol ongerechtigheden. Maar nu weet ge er toch van, hoe het ligt in hun binnenste, waar het nu de begeerte mag zijn, uw woord op de rechte wijze te verkondigen, wil dan niet doen naar al datgene wat zij misdreven hebben in hun gedachten met hun woorden en door hun daden, maar wil aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde en wil dan al uw knechten te spreken geven, zoals gij dat van hen vraagt, dat uw woord op de rechte wijze verklaard mag worden, want dan zal daar toch ook aansluiting zijn in het hart van hen die u mogen vrezen, dienen en liefhebben. Maar dan zal dat woord ook waarschuwend en ontdekkend moeten zijn, want er moet gewaarschuwd worden tegen de vele gevaren en bedreigingen die ons omringen, gewaarschuwd worden tegen de vorst der duisternis, die rondgaat als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts, dat dood en leven, eeuwig wel en eeuwig wee, verkondigd mogen worden. En geef dat het in hardheid en koudheid zou plaatsvinden, maar met bewogenheid, met liefde in het hart, dat gunning in het spreken zou mogen doorklinken, waar gij het toch zegt in uw woord, dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze en zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven, dat die klanken ook gehoord mogen worden vanaf de kansel. En wil ook gedenken in het luisteren, wanneer we nog voor eigen rekening voortleven, wilt gij de blinde zielsogen openen voor die ontzaglijke werkelijkheid, dat we op weg zijn naar dood, graf en eeuwigheid, en dat sterven toch u ontmoeten is, dat we u mochten gaan leren kennen zoals gij zijt, in uw alwetendheid, in uw rechtvaardigheid, maar ook in uw onbegrijpelijk grote goedheid jegens al bedervers. Want gij wandelt hen maar na, gij schenkt hen nog zoveel, niet alleen in dit tijdelijke leven, maar gij laat hen ook de verkondiging van uw woord. O, dat dat woord in de dag der dagen toch niet eenmaal tegen ons zou moeten getuigen. Wil dan wonderen werken, harde harten verbreken en verbrijzelen. En waar iets of meer mag zijn van het leven der genade onder hen, die hierbij één mogen zijn of met ons mee mogen luisteren, wil u zelf dan niet onbetuigd laten, wil nader onderwijs geven, wil niet alleen dieper ontdekken, maar geef ook al meer te zien in hem, die de enige en de volkomen zaligmaker is, in wie alles is te vinden wat nodig is, zal het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Het is toch juist in de weg van ontdekking en vernedering, de weg van armmakende genade, waarin de rijkdom van uw Zoon gaat schitteren, en waarin het u ook behaagt uit die rijkdom uit te delen, en dat tot al groter verwondering en aanbidding, dat gij aan zulke slechte mensen in gunst nog gedenkt. Wil zo op deze uw dag uw koninkrijk op het rond der aard nog uitbreiden, wil zijn met hen die ziek zijn uit het midden der gemeente. We denken aan broeder Kooiman die opgenomen moest worden. We mochten vernemen dat gij uzelf niet onbetuigd hebt gelaten in deze weg, dat hij het eens mag zijn met u. Geef dat het zou mogen blijven. Gedenk en sterk hem. En wees ook met allen die hem lief en dierbaar zijn. We denken ook aan broeder J. Molenaar en Trude van Beest. U kent ook de onderscheiden omstandigheden waaronder zij verkeren. De weg kan moeilijk zijn als we al lange tijd ziek zijn, maar geef dat het hart zou mogen worden uitgestort voor u. En wil ook zijn met broeder B.T. Boy en haar kraaienveld van de koedood. U kent ook hun lichamelijke omstandigheden. U weet welke gedachten en gevoelens er ook in hun binnenste omgaan. Zoudt gij willen schenken wat ook zij niet missen kunnen in alle opzichten. We mogen uw naam ook erkennen dat Jeroen Kleinjan weer thuis mocht komen. En ook zuster en Hollander Koudstal het ziekenhuis weer mocht verlaten. Wil beide ook gedenken in al hun omstandigheden met allen die lief en dierbaar zijn. Er zullen ook andere zieken zijn. U weet hoe hun omstandigheden zijn. Gedenk ook hen die in verzorgingstehuizen verpleegd worden. En wees met allen die op deze uw dag in het werk van barmhartigheid hun taak hebben te verrichten. Zonder u kan niemand iets doen. Wil hen ook geven wat zij behoeven. Uw heilige wet is ons voorgelezen. Door de wet is de kennis der zonde. Dat die werkelijkheid gekend mag worden onder jong en oud, voor het eerst of al meer. Wil dan alles maar afbreken wat van de mens is. Dat de eigen gerechtigheid mag worden tot een wegwerpelijk kleed. Ook dat is een weg van vernedering, maar toch zo'n heilzame weg. Want alleen in die weg wordt er plaats gemaakt voor de gerechtigheid van uw Zoon, den Heere Jezus Christus. Zo wordt die wet toch een tuchtmeester tot Christus, om alles in hem te mogen gaan zoeken en vinden. En om het op uw tijd met de bruid uit het Hooglied vol verwondering en aanbidding uit te roepen: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gedenk hen die alleen zijn komen te staan in dit leven. Wees met alle weduwen, wezen en weduwnaren uit ons midden. Wat een verdriet, wat een smart wordt menigmaal ondervonden. Maar geef in dat alles dat er ook smart mag zijn over de zonde. Smart over de bedreven ongerechtigheid. Dat die droefheid over de zonde naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, gekend zou mogen worden. En anderzijds, iets ook van die wonderlijke vreugde en blijdschap, dat gij nu van eeuwigheid een weg der ontkoming hebt uitgedacht, in en door uw Zoon, den Heere Jezus Christus, die de enige en de volkomen zaligmaker is, die de zaligheid verworven heeft en die de zaligheid ook deelachtig doet worden naar uw welbehagen. De volvoering van uw welbehagen kan niet verhinderd worden. Hoe de duivel zich daar ook tegen kant, welke krachten en listen hij ook gebruikt, dat welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan totdat de laatste zal zijn toegebracht. Gedenk en sterk zo allen die een zwaar kruis hebben te dragen. Wil op het gebed kracht schenken naar kruis. Ja, ontlok zelf door de geest der genade en der gebeden dat ware gebed aan het hart. En als er opstand is, als er verkeerde gedachten in het binnenste omgaan, wilt gij, kon het zijn, eens willendheid werken, wil alles van ons nemen, wat zou kunnen schaden of hinderen. Gedenk ons in spreken en in luisteren, we smeken het in de uitdelging van zonden en schulden, om uw lieve zoons willen, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 78, daarvan het 26e vers. Egypteland zag al het eerst geboren door 's hemels wraak geslagen en verloren. En het 27e vers, ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. De versen 26 en 27 van de 78e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Wij zullen vanmorgen horen van Egyptenaren en Israëlieten. Niet alle Egyptenaren deden hetzelfde. Toen Farao en zijn ruiters achter het volk Israël aangingen, bleven er ook velen rustig in Egypteland, zonder deel te nemen aan dat achternajagen van de Israëlieten. Maar al deden dan niet alle Egyptenaars hetzelfde, in wezen waren zij wel hetzelfde. Er was veel gebeurd in Egypteland. De plagen waren over Egypteland gekomen, die even zoveel waarschuwingen vormden van de zijde des Allerhoogsten. Ja, waarin ook doorklonk: gehoorzaamt aan mij, buigt voor mij, doet wat ik beveel, wend u van de afgoden af, bekeert u. Maar we lezen er niet van dat deze zaken werkelijkheid zijn geworden. De Egyptenaren volharden in het kwade. Zo zijn er vandaag ook heel veel Egyptenaren. Mensen die nooit naar de kerk gaan, die om God nog gebod geven, misschien ook heel wat moeten meemaken in het gewone dagelijkse leven. Wat een rampen en oordelen gaan er immers niet over deze wereld. Maar het merendeel gaat door. En als we nadenken over die farao met zijn soldaten en strijdwagens die Israël achterna joeg en achtervolgde, dan zien wij daarin verklaarde tegenstanders van God en van zijn volk. Al gaan er nog zoveel ernstige roepstemmen uit, al worden zij nog zo vaak gewaarschuwd, ze gaan toch door in hun verblindheid, in hun vijandschap, in toenemende verharding. Verharding waaraan zij overgegeven worden naar het rechtvaardig oordeel van God. Egyptenaren, in de aard der zaak allemaal vijanden. Bij de een komt het er bruter uit dan bij de ander, maar toch de werkelijkheid niet willen buigen voor God. Zouden wij beter zijn? Ware ontdekking leert toch, geliefden, dat we allen van dezelfde lap zijn gescheurd. In het wezen van de zaak zijn wij net zo vijandig tegenover God en zijn volk van nature als die farao met zijn ruiters die achter Israël aanging. Hebt u dat al mogen gaan geloven? Want kijk, we denken dat we net de kerkmensen zijn en dat wij van die brute vijanden en tegenstanders toch niet kunnen zijn, totdat de Heere laat zien, door de ontdekkende werking van zijn geest, wat een briesende vijandschap en haat er toch leeft in het hart tegen vrije genade. Want de mens wil niet vernederd worden en de mens wil niet gezaligd worden in een weg waarin hij niets van hem en zijn godsdienstig bezig zijn overblijft. Vijanden van God. En als we dan vanmorgen ook mogen letten op de Israëlieten, wat zien we daar dan? Zien wij daar dan allemaal volgelingen van de Allerhoogste Majesteit? Zijn dat nu allemaal mensen die in waarheid voor de Heere neerbuigen? Wel, nee. Want als zij daar staan voor de Rode Zee, met die Egyptenaren achter zich, Geen uitweg, geen mogelijkheid om te ontkomen. Het schijnt reddeloos verloren. Dan murmureren zij. En dan spreken zij het uit. Waren er dan geen graven genoeg in Egypte? Waren we maar in Egypte gebleven? Daar zien we, geliefden, dat ook dat volk Israël voor het allergrootste deel de Heere niet in waarheid vrees zeker. Daar was ook een overblijfsel. Naar de verkiezing Gods. Een overblijfsel dat in waarheid op den Heere mocht betrouwen. Maar ook van dat overblijfsel geldt het dat het niet zonder zonde is. Dat ook in het hart van dat overblijfsel het murmureren en de opstandigheid wordt aangetroffen. Wat denk er wel om? Het is een wonder van genade als een kind van God het eens mag zijn en opnieuw eens mag worden met de weg die de Heere gaat, zeker als het een moeilijke weg is. Een wonder alles te mogen overgeven in de hand van Hem die het nooit verkeerd doet. Maar ach, het wordt zo vaak gedacht dat Hij het wel verkeerd doet. En om het dan door genade te mogen geloven en belijden, wat de Heere doet, is goed. Om Hem nu te mogen volgen. Die Israëlieten, in het merendeel van hen, heeft de Heere geen welgevallen gehad. En nu zouden we kunnen zeggen, de Israëlieten van het Oude Testament, dat zijn de kerkmensen van het Nieuwe Testament. En dan moeten wij vanmorgen onszelf maar eerlijk de vraag stellen waar wij bij horen. Zijn wij nog van die Israëlieten, van die kerkmensen die de ware vreze Gods niet kennen? Of mag het door genade gelden een vreemdeling gemaakt te zijn op deze aarde, wat wij gezongen hebben met elkaar? Egyptenaren en Israëlieten. Heel iets verschillends gebeurt met beide. Daar spreekt onze tekst van. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Daar bleef niet één van hen overig. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee. En de wateren waren hen een muur tot hun rechter en tot hun linkerhand. De Heere betoont zijn rechtvaardigheid en genade. Met zijn hulp, onder inwachting van zijn zegen, willen wij stilstaan bij twee zaken. In de eerste plaats rechtvaardige veroordeling en ten tweede genadige verlossing. De Heere betoont zijn rechtvaardigheid en genade. In de eerste plaats rechtvaardige veroordeling des Heeren uitgeleid uit Egypte. Maar dan gaat de Heere na die uitleiding een wonderlijke weg met dat volk. En dat hun wegen. Als ze uitgegaan zijn uit Egypteland, dan komen zij na enige tijd voor een grote moeilijkheid te staan. Want de Heere leidt hen op een zodanige weg dat zij voor het water van de Rode Zee komen te staan. En dat de Egyptenaren zijn uitgetrokken, omdat de Farao heeft gedacht, het volk is verdwaald. Het volk Israël is de weg in de woestijn kwijtgeraakt. Wat hebben wij toch eigenlijk gedaan? Zo denkt die Farao dan bij zichzelf. We gaan er achterna. Wij zullen dat volk weer terughalen. En zo wordt dat volk in de benauwdheid gebracht, in de engte gebracht. Het ziet
geen uitweg meer. Is dat niet menigmaal de werkelijkheid in het leven van Gods kinderen? Want als de Heere gaat uitleiden uit het diensthuis van de zonde uit Egypteland, dan gaat het niet van de ene voorspoed naar de andere voorspoed, maar dan komen daar wegen die zij van tevoren niet zichzelf hebben kunnen indenken dat die gegaan zouden moeten worden. Zij komen voor moeilijkheden te staan. En denk hier eens aan die farao die achter het volk van Israël aankwam jagen. Duid dat niet op de helse farao die het niet kan aanzien dat de Heere verlost uit Egypteland naar zijn welbehagen, dat hij maakt tot vreemdelingen op deze aarde, en die daarom al zijn krachten en listen inzet om het volk en het werk van God te bestrijden en kon het zijn van de aardbodem weg te nemen. Wonderlijke wegen moeten vaak gegaan worden. Wegen waarin het wordt geleerd dat er vanuit de mens, vanuit het schepsel, geen enkele uitkomst is. Want hoe zou dat moeten met dat volk van Israël? Het stond daar voor het water van de Rode Zee. Links en rechts konden ze ook niet ontkomen. Bergen aan weerszijden. En dan de farao met zijn soldaten achter hen. Het leek reddeloos verloren. Wat een benauwende situatie moet dat niet zijn geweest. Maar het is nu juist een weg waarin de Heere aan zijn eer zal komen. Want waar de mens geen weg meer kan banen, waar de mens geen pad meer kan maken, zal de Almachtige een pad maken. Zal Hij ervoor zorg dragen dat zijn volk bewaard en beschermd wordt. En dat die belagers, dat die tegenstanders, dat die vijanden om zullen komen, rechtvaardig veroordeeld zullen worden. En zo gaat de Heere menigmaal moeilijke wegen in het leven van zijn kinderen wegen, waarin zij niet meer kunnen bekijken hoe het verder moet, maar waarin zij geoefend worden om het nu alleen van die God te verwachten die nooit laat varen de werken zijner handen en die vaak op het onverwachtst in zijn hemelhoge goedheid en onbegrijpelijke eeuwige trouw gaat ingrijpen in het leven der zijnen, zodat zij uit en door geholpen worden, zodat zij gespaard en beveiligd worden, zodat de vijanden een nederlaag moeten lijden, zoals hier ook de Egyptenaren een rechtvaardige nederlaag tegemoet gaan. Rechtvaardige veroordeling. De wolk en de vuurkolom ging voor het volk van Israël uit. En nu lezen we ook in Exodus 14 het 19e vers. En de engel Gods die voor het Heer van Israël ging vertrok en ging achter hen. De wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En die kwam te staan, zo staat er in vers 20, tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger Israëls. Aan de zijde van de Egyptenaren duisternis. Zij konden niet verder gaan. De Heere sprak hen daarin al toe tot hiertoe en niet verder. En licht aan de zijde van de Israëlieten. En toen moest Mozes op het bevel God zijn hand uitstrekken over de zee. En daar heeft de Heer een pad en een weg gebaand waar geen weg was. En de volgende morgen zagen de Egyptenaren wat de Israëlieten aan het doen waren. En dan gaan die Egyptenaren hen achterna. Maar dat loopt niet goed af. Het is u voorgelezen. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars. En hij verschrikte het leger der Egyptenaars. En hij stiet de raderen hun wagenen weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Een schrik en ontzetting komt in het hart van deze Egyptenaren. Maar we lezen er niet van dat ze zich in waarheid verootmoedigden voor God. Dat zij in het aangezicht van de dood en de eeuwigheid zich vernederden voor de Allerhoogste Majesteit, die al zoveel teken en krachten in Egypteland had gedaan. Want toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En we weten hoe dat is afgelopen. Toen de laatste Israëliet aan de overzijde was gekomen, heeft Mozes opnieuw zijn hand uit moeten strekken over het water van de Rode Zee. En de wateren van de Rode Zee overdekten al die Egyptenaren. Een rechtvaardige veroordeling. Waarom rechtvaardig wel? De Heere heeft duidelijk gesproken in het leven van die Egyptenaren. Zij hebben het ook bemerkt dat de gunst des Heeren over zijn volk was. Dat volk werd uitgeleid in de weg van het wonder door Gods almacht. En dat die plagen heel zwaar gedrukt hebben op Egypteland. Daarin werd het toch gepredikt wie God verlaat. En wie door blijft gaan op de brede weg, heeft smart op smart te vrezen. Het ene wee na het andere wee was gekomen in het leven van de Egyptenaren. En denk eens aan de dood van alle eerstgeborenen. Ook in het paleis van de farao, zijn oudste zoon gestorven. Die zoon die zijn plaats eenmaal zou innemen, weggenomen door het rechtvaardig oordeel God. Daarin wordt het toch onderstreept, de ziel die zondigt, die moet sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar toch voortgegaan in die weg van verharding. En weet u waar we eigenlijk aan moeten denken? We moeten denken aan datgene wat het ongeloof altijd doet. Het ongeloof doet in zijn vermetelheid precies hetzelfde als het volk van God. Net zoals de Egyptenaren hier ook dat pad door die Rode Zee ingingen en dachten ook wel aan de overzijde te kunnen komen. O, zo is het ongeloof ontzaggelijk brutaal in het nadoen van datgene wat Gods volk door genade mag doen. Het ongeloof doet het volk des Heren na, soms zelfs tot in de avondmaalsgang toe. En het ongeloof spreekt ook het volk des Heren na. Maar laten we erom denken, geliefden. Er is er één die precies weet wat er in het hart omgaat. Er is er één die weet of het alleen maar een zaak van de buitenkant is of dat hij door genade aan de binnenkant in beginsel alles veranderd mag zijn. Dat die wil werkelijk mag buigen onder God. En dat er werkelijk een treuren mag zijn over de zonden. En dat treuren wordt niet minder naarmate Gods kind meer mag leren op de leerschool der genade. Nee, dan is het zelfs zo dat die droefheid over de zonde er blijft. Met die droefheid dalen zij het graf in, maar toch ook met een vooruitzicht. Het vooruitzicht dat zij door dat sterven, het welk een doorgang zal zijn tot de eeuwige heerlijkheid, de zonde ook zullen afsterven en nooit meer Gods heilige wet zullen overtreden, maar eeuwig en volmaakt hem zullen mogen bedoelen. De vrijpostigheid en de vermetelheid van het ongeloof. En wat zien we vaak bij Gods kinderen, juist het tegenovergestelde. Een schuchterheid en een klein denken van zichzelf. Maar dan zijn er toch ook tijden dat het gezegd mag worden, ondanks alle zonden die daar zijn, ondanks de vele tekortkomingen, ondanks de zelfbedoeling die er geweest kan zijn en nog kan zijn. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Rechtvaardige veroordeling. De goedheid des Heren hebben die Egyptenaren mogen ondervinden. Want wat denkt u daarvan? Als er zo vaak wordt gewaarschuwd, in die 10 plagen elke keer een waarschuwing, bedenk toch waar u mee bezig bent. U strijdt tegen de Almachtige. U bent een vijand van de Allerhoogste Majesteit. Wend u toch van de afgoden af, die zijn machteloos. Immers die Nijl, die als een afgod werd vereerd, er kon niet meer uit gedronken worden. De Heere toonde duidelijk dat Hij de enige waarachtige God is. En nu tegen al die waarschuwingen en tegen al die roepstemmen in, onbekeerd gebleven. Hoe staat het er met ons bij? Is er ook al veel gebeurd in uw leven? Misschien een ernstig sterfgeval meegemaakt? Zelf een ernstig ziekbed doorgemaakt? En hebt u het toen bij uzelf voorgenomen, nu zal ik anders gaan leven? Nu zal ik mijn tijd anders gaan indelen? Meer gelegenheid scheppen in mijn leven voor het dienen van de Heer, het waarnemen van de zaken der eeuwigheid, om daar nu mee bezig te mogen zijn. En u bent beter mogen worden. En na kortere of langere tijd kwam die oude levensgang weer terug. Want weet u wat een kenmerk van genade is? Dat het blijft en dat het ook telkens terugkomt. Ja, dat het verdiept mag worden. En als het gaat over een ziekbed, hebben we er een oog voor mogen krijgen waar de oorzaak van alle ziekte liggen. Dat de oorzaak ligt in paradijs, waar wij God rug en nek hebben toegekeerd om nooit meer tot Hem terug te keren. Waar we gekozen hebben tegen het leven en voor de dood. Ja, voor allerhande ellendigheden die daaruit voortvloeien. Want God tegen, dat is toch alles tegen. En nu kan het zijn dat er heel veel gebeurd is in het leven. En dat we daardoor in zekere zin verhard zijn geworden. Verbitterd zijn geworden. Zo was het toch ook in het leven van de farao. Hij heeft wel dingen uitgesproken waarvan wij toch al heel wat zouden denken. Om u één voorbeeld te noemen, in Exodus 9 vers 27 heeft de farao het gezegd: ik heb mij ditmaal verzondigd. Maar waarom zegt hij dat? Omdat hij de gevolgen van de zonde zo pijnlijk ondervindt. Maar van de zonde zelf heeft hij geen enkele last. Ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ja, hij durft heel wat te zeggen. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Hij nam het alleen maar op zijn lippen en in zijn mond. Het was niet de doorleving van zijn hart. De ware verootmoediging en vernedering voor de Allerhoogste Majesteit kende hij niet. Want als de slag weer voorbij was, als de gevolgen van de zonde niet meer zo kennelijk gevoeld werden, dan veerde hij weer op in zijn oude vijandigheid en tegenstand tegen God en zijn volk. En daarom, een mens kan wel eens wat zeggen, en je zou er onder de indruk kunnen komen, want zouden we het niet graag horen, als het op de huisbezoeken gezegd zou worden: ik heb mij ditmaal verzondigd, ik heb kwaad gedaan, ik ben een wetsovertreder, de Heere is rechtvaardig. En als het gezegd zou worden zelf goddeloos te zijn. Maar hoe krijgt dat nu handen en voeten in het leven? Hoe komt dat nu in de praktijk openbaar? Want als dit waarheid was geweest in het leven van de farao, was hij niet uitgetrokken achter de Israëlieten aan om hen terug te voeren naar Egypteland. En daar kunnen we het aan herkennen. Mag er in de praktijk van het leven sprake zijn van die tere en kinderlijke vreze Gods? Van die vraag: zou ik er mijzelf mee in gevaar brengen? Zou het nadelig zijn voor het geestelijke leven? Zou er gif in zitten voor dat werk dat de Heere zelf tot stand brengt in het hart der zijnen? Want als we bij onszelf zeggen, hoe ver zou ik mee kunnen gaan en zou ik daar ook niet aan mee kunnen doen, dan deugt het niet. Dan is die tere en kinderlijke vreze Gods in ieder geval niet levendig. En dat is schadelijk voor de ontwikkeling van het geestelijke leven Farao. Hij heeft al heel wat gezegd, maar er niets van beleefd. En zo verhardde hij zich onder de slaande hand Gods, totdat hij aan de verharding werd overgegeven. Wat betekent dat? Mogen wij dan zeggen, als iemand aan de verharding wordt overgegeven, als de Heere het hart van die Farao gaat verharden, want zo staat het er, mogen wij dan zeggen dat die Farao als het ware gedwongen wordt om te zondigen? Nee, zo is het niet. Maar de Heere gaat dat uitbrekende kwaad niet langer beteugelen. Hij is dus niet de oorzaak van de zonden van de Farao, maar de Farao zelf. De uitbreking van die ongerechtigheid wordt niet langer tegengehouden. En daar mag een mens wel bang voor zijn. Als het kwade niet langer meer beteugeld wordt. Als er het kwade wordt overgegeven. Want we zien bij de Farao waar het op is uitgekomen. Een rechtvaardige veroordeling. Maar daar staat tegenover, en dat is onze tweede gedachte, een genadige verlossing. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Hoe komt het, jong en oud, dat Israël uit Egypte is verlost? En hoe komt het dat de Farao dat volk niet terug kon brengen naar Egypte? Dat lag niet aan dat volk, want dat volk ging o zo spoedig al murmureren, in opstand komen tegen God en Mozes, in opstand tegen de weg die de Heere met dat volk ging. Herkent u dat? Dat is werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Wanneer ze uitgeleid zijn uit het diensthuis van Egypte in beginsel, gebracht zijn onder de heerschappij van de Allerhoogste Koning, verlost zijn van die helse Farao in beginsel, en als het dan moeilijk gaat worden in het leven, als daar de tegenheden gaan komen waar de psalmist van zingt, veel wederwaardig en veel rampen zijn des vrome lot, dan kan het echt niet altijd bekeken worden dat de Heere daaruit zal redden en dat hij niet zal begeven en niet zal verlaten. Weet u wat dan nog alles daarboven komt? Opstandigheid in het hart. Waarom nu zo'n weg? Waarom nu die tegenslag? Waarom nu deze duisternis? Waarom nu deze schrikkelijke aanval van de vorst der duisternis? Het is een wonder als het anders mag zijn. Als het oog omhoog geheven mag worden, want ook dat is genade, om te midden van de benauwdheid, te midden van de aanvechtingen en de duisternissen, te mogen zien op hem die over alle dingen regeert, die ook tot de Satan zegt, tot hiertoe en niet verder, die het zegt, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Het volk van Israël heeft het zelf echt niet verdiend dat het uitgeleid werd uit Egypte en dat het niet omkwam in het water van de Rode Zee. En wat dacht u? Toen die ware Israëlieten de volgende morgen zagen wat er gebeurd was, dat heel dat volk Israël gespaard was, dat er niet eentje van die Israëlieten was omgekomen in het water, niet één van hen verdronken. En daar zagen zij die Egyptenaren dood aan de oever van de Rode Zee. Weet u wat dan het grootste wonder is voor de ware Israëliet? Dat hij daar zelf niet ligt, dood aan dat water van de Rode Zee. Want die ware Israëliet heeft zichzelf door ontdekkende genade leren kennen. En die heeft het mogen gaan zien. Ik ben van mijzelf niet beter dan die Farao. Ik ben niet beter dan die Egyptenaren die achter ons aangejaagd zijn. Ik heb het oordeel van God verdiend. Of is dat al eens werkelijkheid in ons leven geworden, jong en oud? Dat we niet alleen zagen overtreden te hebben tegen een goeddoend God. Maar dat we ook zagen het oordeel Gods rechtvaardig verdiend te hebben. Dat we het mochten belijden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En er dan nog te mogen zijn. Dan nog te mogen verkeren in het heden der genade. Om dan te mogen staan aan de oever van het water van de Rode Zee. Met die Rode Zee achter zich. O, is dat geen wonder van Gods onbegrijpelijke goedheid. En van zijn eeuwige en onvergankelijke trouw. En als een veroordelenswaardige zonder het mag zien. Dat hij nog zijn mag in het heden der genade. In die welaangename tijd. In de dag der zaligheid. Dan is dat reden tot verwondering en aanbidding. O God, dat ik er nu nog zijn mag. Dat ik niet ben weggenomen. Terwijl ik zoveel kwaad tegen u in het verleden heb misdaan. O, mogen we dat verstaan. En wat is het groot. Als de Heer ook oog gaat geven voor hem. In wie nu de enige en de volkomen verlossing is te vinden. Hij die hier de engel des Heren wordt genoemd. De Zonen Gods. Die het volk van Israël heeft beveiligd en bewaard. Heeft geleid en verzorgd. Ja, de trouw van de drie enige God is het geweest. Die dat volk in de woestijn niet heeft doen omkomen. Maar dat volk heeft doen komen in het land Kanaan. En daarvan moeten we zeggen. Een genadige verlossing. Genade. Ja, genade wordt pas waar. In de mond van een veroordeelde zondaar. Kijk, als ik niet weet van zonde en schuld, kan ik wel over genade spreken. Maar ik besef en beleef niet werkelijk wat genade is. Maar als je het zien mag en zien moet en beamen mag en beamen moet. De toren van God verdiend hebben. Zijn gramschap dubbelwaardig te zijn. Dan wordt genade geleerd als gezien mag worden. Dat de Heer nog aan zo een gedenkt. En als het ondervonden mag worden wat het is. Om het oog gericht te mogen krijgen op hem. Die de schuld zijns volks heeft gedragen. Die al de ongerechtigheden der zijnen volkomen heeft betaald. En van wie Job het heeft mogen zeggen, ik weet. En dat wist hij met zijn hart hoor. Dat hart dat droop tot God, dat kende de droefheid over de zonde naar God. En dat kende het echte buigen voor God. Met zijn hart wist hij het. Mijn verlosser leeft. En daarin ligt nu de zaligheid opgesloten. Zo is die verlossing niet alleen een genadige verlossing, maar ook een rechtvaardige verlossing. Want aan de deugd van Gods rechtvaardigheid is voldaan door de Zoon van God. En daarom gaat de Heer de zonde niet voorbij in het leven van zijn kinderen. Hij ontdekt aan die zonde en dat kwaad. Maar hij laat ook zien dat de Zonen Gods al de zonden der zijnen op zich heeft genomen. Hij spreekt het in het hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Een wonder te mogen leven. Een nog groter wonder. Een ware Israëliet te mogen zijn. Een vreemdeling te mogen zijn op deze aarde. En ook een grote zaak. De rechtvaardige veroordeling Gods te aanschouwen. Aan de vijanden van de Allerhoogste Majesteit. En daarvan gaan wij zingen het 10e vers van de 73ste psalm. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik. Het 10e vers van de 73ste psalm. die Israëlieten hebben de oordelen Gods over Egypteland gezien. Al die Israëlieten hebben gezien dat er buiten dat bloed aan de bovendorpel en de zijposten geen bescherming was tegen de toren Gods. Al die Israëlieten hebben gezien die dode Egyptenaren op de oever van de Rode Zee. Maar dan moeten we ons vanmorgen toch eerlijk de vraag stellen: hebben ze het allemaal wel echt gezien? Want als we lezen in het Nieuwe Testament, dan staat daar dat de Heere in het merendeel van zijn volk, dat volk Israël, geen welgevallen heeft gehad. Dus die Israëlieten hebben allemaal wel heel veel gezien, maar niet met hun hart deze werkelijkheden gezien. Ze hebben gezien de rechtvaardige veroordeling van Gods zijde over die verklaarde vijanden en tegenstanders. Maar weet u wat er aan ontbrak bij hen? Bij die velen? Ze hadden zichzelf nog nooit als een vijand leren kennen en als een vijand voor God leren vernederen en als een schuldenaar om genade leren roepen. Zeker, daar was wel een soort van geloof. Dat noemen wij wondergeloof. Die wonderen hadden zij gezien, maar had gejuicht aan de oever van de Rode Zee over het oordeel dat over de Egyptenaren en de farao gekomen was. Maar nog nooit geweend over de zonde. En misschien zegt u vanmorgen: zo ben ik nu eigenlijk ook. Ik heb er vanmorgen ook iets van mogen horen, hoe de Heere met zijn oordelen over Egypteland is gekomen. Ik heb er iets van mogen horen, hoe het oordeel Gods over de farao en zijn ruiters is gekomen. Maar ik ken mijzelf niet werkelijk. Ik weet niet dat ik een vijand ben. Mogen de Heere u dan daaraan ontdekken, dat een ontdekkende prediking daaraan dienstbaar gesteld zou mogen worden? Mogen hij naar zijn welbehagen daar oog voor geven, o geliefden. Hij is de Almachtige, al zij mogen zijn die zelf de tere en kinderlijke vrezen Gods mogen kennen. Dan is er, als het goed is, bewogenheid in het hart en gunning in het hart jegens anderen. En dan mag het ook wel geloofd worden dat de Heere de Almachtige is. Dat hij maar te spreken heeft en het is er. Te gebieden en het staat er. Dat hij van Egyptenaren, van vijanden, ware Israëlieten kan maken. En die ware Israëlieten, wat ondervinden zij in hun leven? Wel, zij moeten het ondervinden dat Gods wegen hoger zijn dan hun wegen. Zij zouden hun weg zo anders uitgestippeld en zo anders uitgedacht hebben. Maar de Heer heeft een andere weg voor hen goedgekeurd. En die uitgedachte weg hebben zij te gaan. En in die weg, een weg van veel benauwdheden inderdaad, een weg van duisternissen, een weg waarin de kracht en de list van de Satan al meer gekend gaat worden. En een weg waarin ook de zuigkracht van de wereld gevoeld wordt. Een weg waarin beleefd gaat worden dat het inwonende verderf o zo sterk is. O in die weg waarin ze ook al meer gaan kennen wat er nog aan verdorvenheid in hunzelf is overgebleven. En dat er zo weinig eenswillendheid met den Heere wordt aangetroffen. In die weg mogen Gods kinderen toch ervaren wie de Heere voor zijn kerk is. Dat hij het niet zegt: nu hebt u zulke ongeloofswoorden gedacht of zelfs uitgesproken. Nu bent u het zo oneens met mij geweest. Nu hebt u zo gemurmureerd tegen die weg. Nu hebt u zoveel ongerechtigheden bedreven. Ik wil nooit meer naar u omzien. Nee, dat zal nu nooit gebeuren. Want de Heere blijft trouw tot in der eeuwigheid. En als Gods kind aan het einde van het leven gaat komen. En hij gaat zijn weg nog eens overzien. De Heere leidt hem terug in al die zaken die hem geleerd zijn. En in al die wegen die bewandeld zijn. Dan mag het soms gezegd worden. En het is genade alleen. Als het gezegd en beleefd mag worden. De Heere heeft het toch niet verkeerd gedaan. Want al datgene wat ik heb mee mogen en moeten maken. Moest toch medewerken ten goede. Juist wegen met mij gegaan. Waarin ik trouw en de liefde des Heeren mocht ondervinden. En dat onder al dieper indrukken van eigen liefdeloosheid. En eigen ontrouw. Want dat wordt niet beter. Een kind van God wordt al minder in de eigen waarneming als het gaat. Om zijn verdorven bestaan wat hij met zich om blijft dragen. Maar dan des te meer stof. Tot aanbidding en verwondering over die God. Die nooit laat varen. De werken zijner handen. En dan kunnen hier. Zelfs bij het naderen van de dood. De aanvallen van de vijanden nog werkelijkheid zijn. Dan kan de Satan nog alles proberen. Maar het zal hem niet gelukken. Want de koning der kerk heeft de vorst der duisternis verslagen. Hij heeft het uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. En dat wil zeggen dat de kop van de slang vermorzeld is geworden. En dat de zonde der kerk volmaakt betaald is geworden. En het amen des vaders op die betaling klonk op de opstandingsmorgen. De Zoon van God ten derde dagen opgewekt en opgestaan van de doden. En u gezeten aan de rechterhand Gods des vaders. En welke koning mag die kerk dan hebben? Ook al kan die kerk het niet bekijken. De koning der kerk waakt altijd over zijn kerk. Want die kerk is van eeuwigheid uitverkoren. Voor die kerk is de prijs van het bloed van Christus betaald. En die kerk is in beginsel verlost uit het diensthuis van Egypte. Die kerk ondervindt bewaring en beveiliging in dit leven. Ja, die kerk wordt geschonken. De volharding der heiligen. En die kerk zal eenmaal al de zonde achter zich hebben. Dan niet meer behoren tot de strijdende kerk. Maar tot de triomferende kerk. Om dan eeuwig en volmaakt te mogen dienen in die tempel. Waarin geen ongerechtigheid zal worden aangetroffen. Waarin alles zal zijn tot de Heer van God. En dan komt ook eenmaal de tijd. Dat lichaam en ziel weer herenigd zullen worden. Dat het lichaam, dat hier misschien totaal is afgebroken geworden. Aan de groeven der vertering werd toebetrouwd. Ja, wat zeg ik? In een geheiligd graf werd gelegen. Opgewekt zal worden. En bekleed zal worden. Met eeuwige heerlijkheid. Onvergankelijk. Ziel en lichaam. Voor altijd herenigd. Om dan zonder enige zonde God drieënig eeuwig groot te maken en te prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wil het ons leren of al meer leren, dat wij uw rechtvaardig oordeel verdiend hebben. Wie door ontdekkende genade een Egyptenaar, een vijand in de beleving mag worden, zal dat toch mogen gaan beamen. En zal het ook gaan leren dat hij zelf geen penning heeft om zijn hemelhoge schuld te betalen. Maar op uw tijd krijgen zulke ook oog voor hem die al de schuld zijns volks op zich heeft genomen, die zijn leven heeft afgelegd, opdat hij leven zou zijn en overvloed. Ja, die weg van lijden en sterven is gegaan, om de eeuwige zaligheid te verwerven. Heere, dat ons mochten haasten om ons levenswil, zo we nog voor eigen rekening voortleven. De tekenen der tijden vermenigvuldigen zich. De rampen en de oordelen gaan over deze aarde. Alles roept ons toe en geeft daar oor voor. Hij komt om de aarde te richten. Uw Zoon komt wederom te oordelen, de levenden en de doden. Vergeef al wat zondig is geweest deze morgen, wat niet was. Naar de reinheid van uw heiligdom. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. En geef ons verlangen en begeerte om ook vanmiddag hier weer bijeen te mogen komen. Houd getrouw en maak getrouw in het waarnemen van de middelen. Wij vragen dit alles alleen uit genade om uw lieve zoons willen. Amen. Zingen wij ten slotte het derde vers van de 66e psalm. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Het derde vers van de 66e psalm. Ontvangt nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.